Guru staat voor do good. Dus het goed doen, het meer impactgedreven werken. En het staat ook voor go do. Dus ga het maar gewoon doen. Er zijn heel veel mensen die heel veel goede ideeën hebben. Maar die stranden heel vaak op de keukentafel en die durven het niet aan.
Waarom kom je in de retail niet in als je het niet zelf produceert?
Daar is niet gecertificeerd.
Dat is
een heel groot proces. Dus je moet een ISO-certificatie hebben.
Heb jij allemaal investeringen die niet gecertificeerd zijn? Begrijp ik dat goed?
Als ik 1 keer de omzet krijg voor mams maaltijden, dan maak ik hier een koppel.
Nou, dat lijkt me nou wel eens leuk.
Ja, ja, ik doe een non-binding offer van 24. Even die koppel.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal. Van 1 tot 5 miljoen euro. 3 topondernemers als coach. En een bereik van meer dan 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Nou, Roderick, hallo. Welkom. We hebben hier Roderick
Dankjewel.
De planken zitten. Roderick is op het laatste moment ingevlogen. Dus eigenlijk wat we doen is, onze pitchers, die nodigen we een uurtje van tevoren uit. Zodat ze dan, om even te kijken of het echte ondernemers zijn. En hij heeft de auto van zijn buurvrouw geleend, omdat zijn vrouw pad was. Heel verhaal, maar je bent hier, Roderick.
Ik ben er.
Ja. Welkom.
Dankjewel.
Ja, ik ben gek op ijs. Dus mij kan je lijmen met een natte. Dat is niet te veel naar mij luisteren.
Dragons had je, of Dragons Den had je ook
een
ijsje.
Ja, een hele leuke ijs.
Vertel eens wat.
Nee.
Dat was drama, echt.
Dus Roderick, jij gaat het beter doen. Stel jezelf voor, eerst even over de ondernemer een stukje.
Ja.
En daarna kan je echt een pitch doen van een paar minuten. En dan gaan we kijken of het je aanslaat bij de Dragons. De Dutch Dragons.
Dus. Ja, Roderick Planke. Ik ben 43 jaar oud. Woon in Haarlem met Carline en met 2 kinderen. Ben opgegroeid oorspronkelijk in Breda. En via wat omzwervingen Utrecht, Amsterdam in Haarlem beland. Heb ooit reclame, marketing en communicatie gestudeerd. En ben vanuit die hoedanigheid bij Heinz terechtgekomen. Daar 5 jaar gewerkt met heel veel plezier. En
Heinz...
Heinz ketchup, onder andere. Het is Kraft Heinz nu, of anders wordt weer afgescheiden. Maar ze hebben ook veel mooie Nederlandse merken. Onder andere Brinta, Honig, Carver Zeventan.
Waar zat je op?
Ik zat op het brunchteam, zoals dat zo mooi heet. Dus inderdaad De Ruiter, Fans, Brinta en Heinz Centerstraat. Dus onder andere verantwoordelijk geweest voor de transitie van de fabriek van Brinta van Nijmegen naar Utrecht.
En dat vond ik gelijk waar Fans vandaan komt.
Ja, inderdaad. Hey. We hebben gisteren over... Gisteren.
Hebben we het net nog over gehad. Ja.
Ja, Fans wordt gemaakt in Utrecht, in de fabriek daar inderdaad. Dus daar met veel plezier sales en marketing geleerd. Echt de traditionele manier van hoe zet je een merk eigenlijk in de markt. En via wat omzwervingen ben ik uiteindelijk 15 jaar later bij Too Good To Go terechtgekomen. Wat een impactgedreven bedrijf is die eigenlijk voedselverspilling in de wereld tegen wil gaan. Dat is eigenlijk een hogere missie.
Je gaat heel snel. Maar Too Good To Go, daar ben je, wanneer ben je erin
dat is eigenlijk nu 3 jaar geleden geweest. Was ik daar,
maar dat was niet jouw bedrijf?
Nee, dat was niet mijn eigen bedrijf. Dus ik heb eigenlijk altijd in loondienst gezeten. Ja. En ik heb daar eigenlijk mijn eigen baan gekild. Want ik heb daar toen 2 jaar gewerkt als head of marketing. Maar ik was ook verantwoordelijk voor internationale projecten.
En wat deed je als head of marketing met Too Good To Go? Want dat ging over impact, of niet?
Ja, dus wat ze eigenlijk doen is, zij hebben aanbod en vraag. En dat brengen zij via een app, brengen zij via marktplaatsen eigenlijk samen. En wat er gebeurt is, vaak in supermarkten heb je aan het einde van de dag heel veel producten die tegen de TAT-datum aanlopen. Ja. En die worden eigenlijk weggegooid. Maar er zijn nog producten die hartstikke goed zijn om te eten. Ja. En die bieden zij voor een lage prijs aan in de app. Dan krijg je een verrassingspakket en die kan je dan als consument eigenlijk in de app kopen. En dat verhaal
wordt dan dezelfde avond nog gebracht.
Nee, dat moet je zelf ophalen in de supermarkt.
Is dat een succes voor de eigenaar?
Dat is een ongelooflijk succes. Ja, ze zitten nu
geldwijs
zeker. Ja. Ja, want het is nu sinds
Good To Go.
Too Good To Go.
Okay.
Het is ook een winstgevende organisatie nu sinds 2 jaar. En wat zij heel erg doen is, zij combineren heel erg impact en business samen. Dus zij laten zien dat je met impact ook gewoon geld kan verdienen.
Ja.
En met dat geld uiteindelijk kan opschalen en kan vergroten.
Is dat wel mooi? Want dat is heel mooi. Wasteless, trouwens.
Ja, ken ik. Ja.
Wasteless is een
bedrijf waar ik ben. Nou in
nee, het is een dynamic pricing.
Ja.
En doet eigenlijk hetzelfde gewoon. Dus eigenlijk om te voorkomen, daarom heet het ook wasteless, hè? Om te voorkomen dat dingen worden weggegooid.
Ja.
Heel vaak heb je dus, als je nu met Albert Heijn of de Jumbo komt en dan zie je bananen of kiwis, die zijn dan een half rot en dan zeg je 35% korting, staat er zo'n sticker op. Dynamic pricing is dus gewoon dat je Daadwerkelijk gewoon een soort, direct.
Een soort afgeleide van wat hij doet.
Ja. Maar goed, ja, toen hij het winst ging maken. Is het winst gemaakt omdat jij eruit bent gezet?
Nee, het was,
of
het was
een heel hoog salaris.
Onder andere, nee, ze zaten toen in investeringsronde. En op dat moment bedacht Poetin, ik ga Oekraïne binnenvallen. Nou, het hele investeringslandschap veranderde. Dus iedereen die investeerde toen nog heel erg in groei. En iedereen ging toen in ieder geval naar zijn investering vertellen. Je moet winst gaan maken. Dat is wat bij Too Good To Go.
Ook een gezonde ontwikkeling eigenlijk.
Een hele gezonde ontwikkeling. Ja. En ik denk ook voor Too Good To Go, wat toen 7 jaar bestond, ook wel een moment, zeg maar, om dat te gaan doen en vanuit veel meer een gezonde basis uiteindelijk op te gaan schalen. Dus wat ze toen hebben gedaan, ze hebben alle lokale afdelingen hebben ze gesloten, of marketingafdelingen, en vanuit het hoofdkantoor zijn ze dat gaan doen. Dus ik kwam toen thuis te zitten met een zak geld. En ik moest toen gaan bedenken, wat ga ik nu doen? En toen dacht ik, ja, ik kan hetzelfde gaan doen bij een ander bedrijf. Ik dacht, ja, dat heb ik eigenlijk al 17 jaar gedaan. En ik merkte door de jaren heen ook dat ik steeds eigenwijzer begon te worden en dat ik eigenlijk het zelf vaak beter wist. En toen dacht ik, ja, als ik dat zelf beter weet of vind dat ik het beter weet, ja, dan kan ik dat gaan tegen anderen gaan vertellen of kan het zelf gaan doen.
Kijk, het is wel mooi dat je als je in crisissen en momenten dat mensen eruit gesodemieterd worden of dat er afscheid wordt genomen van werknemers, echte mensen die al 10, 15 jaar in loondienst zitten, dat ze dan ontslagen worden en dus uit hun comfortzone getrokken moeten worden. En dat er dan ook best wel veel ondernemers ontstaan. Dus echt wel goed, een crisis. Hè? Maar toen ben je dus ondernemer geworden.
Toen ben ik ondernemer geworden. Althans ben ik op zoek gegaan om ondernemer te worden. Want ik merkte aan mezelf, ik ben niet de basisondernemer die vanuit niets iets begint. Maar ik ben toen heel veel van mezelf gaan nadenken van wat ben ik wel en wie ben ik wel als ondernemer. En ik kwam er heel erg achter van ik ben wel iemand die van iets heel groot kan gaan maken. En daar ben ik toen eigenlijk naar op zoek gegaan. En
hoe oud was je toen?
Ik was toen 40.
Drie jaar.
En dat is niet de buurvrouw waar ik nu de auto van heb geleend, maar een buurvrouw bij mij die...
Weer een buurvrouw. Kijk je een beetje uit met die buurvrouw?
Ja, nee, ook een vriendin van mijn vrouw. Okay. Dus in dat opzicht veilig.
Nou,
dat
maakt niet zoveel uit.
Die had een eigen bedrijf gestart, Niks en Niks heet dat. Dat is een alcoholvrije slijterij.
Hebben we gehad bij Dragon's Den.
En wij hebben Dragon's Den gehad.
Ja, klopt.
Dat was een slijterij op alcoholvrije dingen.
Dat was de laatste van de dag. Dat was niet goed gegaan.
Nee, toen kregen we die liqueurtjes. Maar dat was niet te zuipen, joh.
Nee, was niet lekker. Nee. Dus, maar mooi concept.
Heel mooi concept. Dus ik ben met haar in gesprek gegaan om te kijken of ik haar niet kon helpen. Ik heb ook onder andere 5 jaar bij Maxim, een distributeur sterke drank, als head of marketing gewerkt. Onder andere van Jägermeister.
Zo'n grote.
Jägermeister. Oh, dat is een droom natuurlijk, om daar te werken.
Dat was wel een feestje.
Jägermeister trein, dat is wel top is dat.
Ja, dat waren leuke uitjes ook naar Wurfenbüttel en voornamelijk Berlijn. En ik raakte met haar in de praat, maar... Ja, ik hou nog steeds wel van een biertje en een wijntje. Dus daarin was niet...
Ons niet bekend.
Niet de mens.
Dat doen we niet.
Niks. Nee. En zij was coach van toen IJsbaard. Dat waren eigenlijk 3 jongens die een ijsmerk hadden. En die waren eigenlijk op zoek...
IJsbaard, ja.
Ja, zo heette Goodoe 3 jaar geleden nog.
Ah, oké.
En ja, ik ben toen met die jongens gaan praten. Veel, wie zijn jullie? Waar staan jullie voor? Heel erg als persoon ook voornamelijk. En daar hebben we echt wel sessies over gehad. Ik denk 3 of 4 keer. Ook één op één met elkaar. Nee, juist niet in de kroeg. Nee, echt heel erg juist buiten, wandelend, op het strand. Veel meer echt op de persoon. Okay. En daarna naar de business. Echt kijken van ja, wie zoeken zij en waar hebben ze echt behoefte aan. En ze hadden iemand nodig die veel meer lange termijn strategie kon neerzetten. Dus meer echt general management. Marketing, communicatie. Dus echt het verhaal kon gaan vertellen. En iemand die retail en horeca ervaring had. En dat had ik gelukkig door mijn ervaring. En zo ben ik 3 jaar geleden bij ze terechtgekomen.
Okay. Je weet nog een paraplu binnen opzetten...
Ja,
dat is ongeluk. Dit is een parasol, vriend. Dat is
portugal. Ja, hetzelfde.
In Nederland kan je ook voor de regen beschermd.
Dit is een parasol.
Ja, dit is een parasol tegen de zon. Dus die beschermt ons.
Die krijg je van de bank.
Die brengt geluk. Nee, dus zo ben ik eigenlijk 3 jaar geleden bij toen IJsbaard eigenlijk terecht gekomen.
Waarom is IJsbaard veranderd van naam in Goodoe?
Omdat op dat moment eigenlijk we met elkaar het gesprek hebben gevoerd van waar staat IJsbaard voor? En ik vroeg toen heel erg aan de jongens van vertel me nou, wat maakt IJsbaard nou uniek? En eigenlijk alle 3 zeiden ze los van elkaar, ja, we maken superlekker ijs. Ik zei, top, dat hoopte ik al. Want anders
zijn
dan
heel veel mensen die superlekker ijs maken.
Precies. Dus één, heel veel doen het al, maar anders dan hebben we er ook niks aan. Want dan eten de mensen het en dan kopen ze niet nog een keer. Dus dat is niet uniek genoeg. Dus wat maakt IJsbaard nou eigenlijk IJsbaard? En daar konden ze toen niet een eenduidig antwoord op geven. En ik ben toen een beetje meer gaan graven in het merk en in het bedrijf en in de mensen. En toen kwam ik heel erg achter dat er al veel meer achter zat en in zat dan ze op dat moment vertelden. Dus ik heb toen de vraag aan ze gesteld. Ik wil best wel instappen, maar ik wil eigenlijk 4 dingen gaan doen. Geven jullie mij carte blanche om dat te doen? En als jullie mij die carte blanche geven, dan ga ik instappen. En dat waren eigenlijk 4 dingen. Dus 1, we produceerden toen nog alles zelf. Nou, dat is niet schaalbaar. En daarnaast, je bent niet gecertificeerd. Dus dan kom je retail niet in. Dus dat is vrij onhandig. Dus we moesten productie gaan outsourcen.
Maar waarom kom je de retail niet in als je het niet zelf produceert?
Daar is niet gecertificeerd.
Dat is
een heel groot proces. Je moet een ISO-certificatie hebben. Voordat je die krijgt, dat duurt wel 2-3
jaar. Heb jij allemaal investeringen die niet gecertificeerd zijn? Begrijp ik dat goed? Ga maar door, hoor.
Waarom zit jij dan te lachen?
dit gaat om kopkosten, denk ik. Dat gaat niet door.
Dit is hele dure, dit.
Ja, dat is hele dure.
Dus dat is de reden waarom wij dat moesten gaan outsourcen. De andere was inderdaad dat ik toen een herpositionering met een rebranding en dus een nieuwe naam eigenlijk wilde. Ja. En we hebben toen eigenlijk besloten met elkaar dat we een impactgedreven ijsmerk wilden zijn die nadenken over mens, dier en planeet. Nou, als je over dier wil nadenken, dan kan je in ons geval geen enkel dierlijk product meer gebruiken. Nee. Dus wij maken bijvoorbeeld zuivelijsjes op basis van cashewnoten. Wij gebruiken geen zuivel. En door dat eigenlijk te doen, moesten wij een heel nieuw menu ook ontwikkelen.
Ja.
Dus toen hebben we dat eigenlijk helemaal omschreven. En daar paste de naam IJsbaard niet meer bij. Die vertelde niet dat verhaal. En toen zijn we met elkaar heel gaan nadenken van oké, maar welke naam vertelt het wel? En daar is Gudu uitgekomen. En Gudu staat voor do good. Dus het goed doen, het meer impactgedreven werken. En het staat ook voor go do. Dus ga het maar gewoon doen. Er zijn heel veel mensen die heel veel goede ideeën hebben. Zeker op impact en zeker op dingen anders en beter doen. Maar die stranden heel vaak op de keukentafel en die durven het niet aan. En wij zeggen ook, wij maken het ijs van de toekomst. Dus doen wij nu alles al perfect? Denk het niet. Maar wij proberen elke dag een stapje beter te worden. En weer te leren van eigenlijk de dingen die we niet goed hebben gedaan. En daar in op te schalen en te groeien. En daar staat die naam voor. En vandaar dat we die ook veranderd hebben.
Dat is instappen 2 en nu 3 en 4? Of zat dat hierin allemaal?
Dus 3 en 4 was... Ja. We waren toen in horeca beschikbaar. Dus we hadden 300 horecazaken. We hadden 2 groothandels die ons hadden. We hebben allemaal corona gelukkig overleefd. Maar we hebben ook in die tijd wel geleerd dat als je alleen maar horeca hebt, dat het best wel een risico is. Dus als 1 verkoopkanaal eigenlijk dicht gaat, ja, dan heb je hele business is weg. Dus we wilden eigenlijk meer verkoopkanalen weer, of pilaren eigenlijk toe gaan voegen. Dus naast horeca hebben we toen inderdaad retail gedefinieerd, festivals en zorg.
Festivals
tweeledig. Aan de ene kant is een omzetbrenger, maar het kost ook heel veel geld.
Door die pilletjes moet je altijd veel zoet hebben.
En veel vocht.
Ja. Ja. En doet er een pilletje bij dan?
Nee, maar serieus.
Ja, nee, klopt. Nee,
meestal als je een festival gaat, is ook lekker
veel
weer.
Veel drinken en zoetigheid.
Niet te veel.
Lollies en ijsjes.
Maar het is een omzetbrenger, maar het kost ook veel geld. Want je hebt natuurlijk personeel nodig. Je moet afdragen aan de festivalorganisatoren. Dus het is voor ons ook een manier van marketing. Kunnen wij met onze consumenten en onze doelgroep in aanraking komen. En het voordeel is, we kunnen meteen je product proeven. En dat is voor ons taste is king. De smaak is, zeg maar, die is
taste
is
king, hè? Dat is een goeie.
Die is echt belangrijk. Ja, dus als het niet lekker is en als consumenten het niet lekker vinden, gaan ze het nooit meer nog een keer kopen. En daarnaast, wij kunnen niet nadenken over het plantaardig maken van ons ijs of in ons fruitijs geen enkele toevoeging toevoegen als het niet lekker is. Want dan heeft dat helemaal geen zin. En dat bewijzen we dus op die festivals door mensen te laten proeven. Die raken overtuigd van de smaak. En die gaan dan ook bij een Albert Heijn of een Plus waar we nu liggen kopen. Dus daarom doen we festivals.
Mooi verhaal.
En hoeveel verschillende producten heb je?
We hebben 10 verschillende smaken. Dus we noemen dat zelf de coole cups. Dus dat zijn 2 cupjes.
Dat vind je zelf begonnen, toch?
Ja. 110 milliliter. En dat zijn eigenlijk meer de Ben & Jerry's varianten.
Je hebt ze niet echt.
Wil je proeven? Ik wil even proeven. Dus die chocola's voor meisjes.
Kijk, dus dit zijn de 10 smaken. Dus dit zijn de cups. Die hebben we nu bij Albert Heijn ook liggen. We hebben 3 romige smaken. Dus vanille, karamel, strawberry cheesecake en choco brownie. We hebben 3 grote fruitsmaken. Dus mango passie, bosfruit en citroen. En we hebben 2, dat noemen wij minis, maar dat is meer een kids concept.
Strawberry cheesecake, wil je proberen?
Appeltje peer en
wat is jouw lievelingssmaak? Chocolade iets?
Ja,
het hoeft niet.
Chocolade brownie.
Ja. Bosfruit heb ik hier. Mango.
En dit is allemaal gemaakt van?
Ja, dus de roomijsjes zijn op basis van cashewnoten. Dus daar halen we eigenlijk de vetten en de eiwitten uit om melk van te maken. En vanuit die melk maken we eigenlijk onze roomijs. En de fruitijsjes zijn eigenlijk gewoon puur fruit.
Krijg je een bakfiets bij of niet?
Nee. Oh. We hebben dus heel erg onderzoek gedaan naar wie is onze doelgroep. En in het begin zeiden mensen, ja, maar de havenmelkelite. En de mensen die in de Randstad waren.
Ja, daarom zeg ik het.
Ja, een beetje de grachtengordel, dus, mevrouw Kaag.
Ruim 600 verkooppunten, horecaverkooppunten. Van de Wadden tot aan Maastricht. Vanaf Middelburg naar Enschede. Van Haarlem tot aan Groningen.
Ja.
Dus we liggen echt in heel Nederland. En je merkt dus ook dat het dus niet inderdaad de havermelkelite zijn die dit alleen maar kopen. En dat hebben we ook qua prijspositionering zo gepositioneerd dat we dus de gemiddelde Nederlander in ieder geval ons nog kunnen betalen. Dus daarom liggen we ook bijvoorbeeld niet bij een Odin en een Ecoplaza, wat relatief dure supermarkten zijn. Maar kunnen we bijvoorbeeld bij een Albert Heijn liggen en met een competitieve prijs.
En wat is dat dan?
Dat is 3,69 voor de romige varianten. Dus dat zijn 3 ijsjes in een doosje.
Drie?
Ja. Drie in een doosje.
Ik heb gekozen 63.
Meerdere redenen. Eén is, daardoor konden we een smaller doosje eigenlijk maken, waardoor er twee van onze doosjes op het schap passen versus één doosje wat er nu staat. Dus voor een retailer, voor een category manager is dat heel belangrijk, want hij haalt er eentje
meer omzet uit,
dezelfde vierkante centimeter van het schap. En daarnaast, een gemiddeld huishouden tegenwoordig in Nederland bestaat uit 3 mensen. Dus met 1 doosje kan je voor een gemiddeld huishouden eigenlijk het ijs kopen. Maar vaak zien wij dat onze doelgroep is eigenlijk 25-45. Dus het zijn niet zozeer echt de kinderen, maar de volwassenen. En die kopen tegenwoordig voor hunzelf eigenlijk een geluk of een indulgence moment, een snack moment. En die willen dan voor zichzelf een smaak kopen. Dus niet voor het hele gezin. Ja, die hebben dan geen zin in een doos van 12. En daarnaast...
maakt het voor 34 cent, zei je?
Ze zit tussen de 40 en de 50 cent ongeveer.
Ja. Oh, deze?
Ja, de grote. Ja.
Je zit een bruto marge van meer dan 30%. Bij de retailer, wat je over. Ja. Ja.
Waar laat je het maken?
We hebben 3 fabrieken nu. Dus de cups worden in Friesland gemaakt bij de Jongs. Wat een, moet ik altijd heel goed zeggen, een CO2-negatieve fabriek is. Dus oftewel, ze halen meer CO2 uit de lucht en de productie dan dat ze het verbruiken eigenlijk. Grotendeels, 70% van onze ijsjes worden bij IJskuipje in Steenwijk gemaakt. Daar hebben wij onze eigen lijn staan waar we onze ijsjes kunnen maken.
Hoeveel zaken heeft IJskuipje?
16 volgens mij.
16, oké. Okay. Ja, en je maakt gebruik van hun productiecapaciteit, begrijp ik?
Ja, dus en die is ook een investeerder bij jullie?
Ja, dus zij waren onze eerste investeerders. Zij hebben ons geholpen met dus het neerzetten van de machines. Want wij gebruiken eigenlijk de helft van hun machine om IJsselon-ijs te maken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen wij hebben een eigen productieproces met hun opgezet, waardoor we het op een stokje krijgen in plaats van in een schepbak.
Waarom verkoopt hij dit niet in zijn eigen winkeltjes? Want daar zie ik het niet liggen.
Deels soms wel. De mini's, zeg maar. Dus dat zie je dat er vaak kinderen dan geen schepijs willen. Dus die gebruiken dan inderdaad fruitijs op een stokje.
Ja.
Maar het is in dat opzicht een ander concept, zeg maar. Dit zijn veel meer inderdaad in deels momenten op het strand of dat soort producten. Ja, ja. En mensen die in een IJsselon komen, die willen eigenlijk gewoon schepijs. Die willen niet een ijs op een stokje.
Ik zou zo'n muur neerzetten, zo'n veeboommuur met alleen maar ijsjes erin.
Wat vinden jullie van de smaak?
Ik vind het lekker.
Ja.
Ja. Ja, maar ik heb die geluncht. Dus.
Ja, dat, meestal als je honger hebt, dan vind je alles lekker.
Nee, maar ik vind het is een lekker ijsje. Dus,
dank.
Ik had een aantal vragen. Want jij zit bij welke supermarkten zit je nu?
Bij Albert Heijn Plus, Dekamarkt en Bones.
En is dat op basis van full service franchise? Dus bedoel, je zit bij alle Albert Heijns?
Ja.
900.
900, ja.
En je rotatiesnelheid was?
Tussen de 3 en 4 per week per winkel.
En je marge is boven de 30% volgens mij,
ja,
zei je?
Ja.
En dan met die 2 miljoen euro, maak je dan al winst of niet?
Nee, nog net niet. Dus we komen net eigenlijk 500.000 tekort om winst te maken met het huidige team en de huidige investeringsgraad. Dat heeft met een paar dingen te maken. Wij moeten natuurlijk bij retail ook investeren in promoties. Dus ja, dat is niet gratis. Dus één, je betaalt voor de promotie zelf, maar je betaalt ook de afprijzing. Ja, dat heeft ons wel geholpen om binnen 1,5 jaar tijd van 400 winkels naar 900 winkels te kunnen groeien. Maar daarnaast ook in rotatie van 1 per week per winkel waar we eigenlijk starten. Nou, dus die 3, 4. En we zien ook dat we consumenten eigenlijk herhaalaankopen doen. Dus we hebben met Albert Heijn Media Groep kunnen we die inzichten krijgen.
Hoe groot is het marktaandeel van Albert Heijn van je omzet?
Albert Heijn nu, dus we hebben 60% is horeca, 40% is retail. En van die 40% is Albert Heijn nu 70%.
70%, ja. En van die 60% dat je via horeca, dan, daar liggen je marges nog hoger, neem ik aan.
Ja. Ja.
En dan, wat voor marges heb je daar?
Gemiddeld 55%.
55%. Ja. En wat is je OPEX? Dus je eigenlijk je kosten, hoeveel mensen werken er? En...
Ja, we hebben dus 4 eigenaren.
Maar die zijn allemaal op
de payroll. Wie zijn dat allemaal?
Ja, dus Tijn is de original founder. Dus hij is verantwoordelijk voor productie, innovatie en eigenlijk...
Heeft het ijsje eigenlijk ontworpen?
Ja, hij heeft de receptuur ontworpen en gezorgd, zeg maar, dat de ijsjes zijn zoals ze nu zijn. Dus daar is hij nog steeds mee bezig. Hij is nu al bezig met het menu voor 2027. Ook aan het kijken naar nieuwe reststromen. Ook aan het kijken naar bijvoorbeeld andere vormen van snacking binnen ijs. Maar ook al buiten ijs aan het kijken.
Is er wel genoeg reststroom eigenlijk om te groeien?
Ja, meer dan. Ja. Ja. Ja.
Okay.
Even als we over de cijfers door hebben. Want je zegt 4 eigenaren, die staan allemaal op de payroll.
Die staan allemaal op de payroll. Dus 1 iemand is dus Tijn, is de original founder. Die is verantwoordelijk voor product en innovatie.
Ja, maar hoeveel die 4 mensen, hoeveel drukt dat op de balans?
Te veel nu. Dus daarin zie je dat we daardoor onder andere niet winstgevend nog zijn. Dus we hebben
nou wel, wat is te veel dan?
Een groot team. Het voordeel wel is, door dat team hebben we dus de stappen kunnen maken die we hebben kunnen maken.
En hoeveel salaris hebben jullie
dan? In anderhalf tijd. Daar doe ik geen uitspraak over hoeveel salaris.
Nee, maar vinden wij wel belangrijk. Niet,
nee, ja, je weet ongeveer wat een gemiddelde DGA verdient. Dus dat is het minimale wat we krijgen.
Ja, nee, dat is 84.000. Nee, 84.000 per jaar toch?
Je moet er 83 uithalen.
Maar luister, ik bedoel, als je nou net begonnen bent. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, de eerste 5 jaar van mijn, toen ik aan het ondernemen was, heb ik geen salaris genomen. En nee. Toen mocht dat nog. Maar ik bedoel, dat vond ik zonde. Al die poen ging terug in die winkel.
Ja. Terecht. Ja.
En maar dan hier zit je geitel met best wel een hoge overhead.
Ja. Nee, maar dat zeg ik daarom. Is een beetje
niet
waterhoofd.
En niet schaalbaar. Je nee,
een beetje
van
een waterhoofd voor de omzet die er nu is. Maar, want waar ga je in 26 naartoe?
Ja, 26 groei je door naar 3 miljoen. Dan zijn we meer dan winstgevend. Dus vanaf 2,5 zijn we winstgevend. Ja. En we hebben ook wel gekeken naar dat we komend jaar ook wel drastisch gaan snijden in dus de OPEX. Dus onder andere qua eigenaren. Dus we gaan 2 van de 4 eigenaren gaan minder dagen voor Goodwill werken. En gaan daarnaast nog iets doen. Zodat we dus wat drukken op...
Ik zou één ding zeggen. Ik zit in mama's maaltijden. Dat weet je.
Weet ik.
Dan doen we 24 miljoen euro omzet dit jaar. Ja. En dat doen we met welgeteld... 3,5 FTE.
Ja.
Jij doet hier 2 miljoen euro omzet en je zit met 7 mensen op de payroll.
Ja. Ja.
Ergens gaat er iets mis.
Er zit een verschil tussen mama's maaltijd. Verschil tussen mama's maaltijd en Goodwill is tussen retail en horeca. Horeca is vrij bewerkelijk. Ja. Dus we hebben 3 jongens in de buitendienst rondlopen die horecazaken aansluiten. Dat is mama's maaltijd bijvoorbeeld niet. Dus als je 1 Albert Heijn hebt, dan heb je in ieder geval toegang tot 1019 winkels. Ja. Dat is makkelijker te managen. Dus daar zit een groot verschil tussen. Maar doordat wij horeca en retail hebben, hebben wij 1 een betere margemix dan traditionele retailmerken. Plus we hebben een kanaal waar we ook in communiceren. Dus wij zijn niet als een nieuw merk eigenlijk het retaillandschap ingekomen.
Dat ben ik maar zijn alleen maar daarom heb je ook bij horeca 55% marge. Ja. En bij retail veel minder. Ja. Dus dat één...
Ja. Weegt die kosten zeg maar op. Ja. En je moet wel zomaar groeien. Dus je ziet bijvoorbeeld een accountmanager, het eerste jaar verdient hij ongeveer zichzelf net wel, net niet terug. Dan kost hij nog net geld. Het tweede jaar gaat hij weer opleveren. Dus je ziet zeg maar dat wij dus in de afgelopen 2 jaar daarin eigenlijk kosten hebben moeten toevoegen in het bedrijf. Om die groei te kunnen halen. Om uiteindelijk nu naar dat winstgevend punt te komen. En dan eigenlijk de volgende stap
wat
te
ik, hoeveel hebben jullie al geïnvesteerd in de hut?
We wat hebben nu in totaal
ijskuipje kwijt als investeren?
Ja, we hebben nu in totaal 1 miljoen aan investering erin zitten.
Ja, inclusief je salaris en hoe je zoiets.
Ja.
Waar ik een beetje moeite mee heb, is dat als je de founders zeggen eigenlijk, joh, weet je wat, ik ga 2 dagen minder werken en dan trek ik wat minder salaris eruit. Waarom zeg je niet allemaal van, joh, we gaan nog 2 dagen meer werken in het weekend en we trekken er minder uit en we verdienen nog wat extra bij. Weet je, ik begrijp het verhaal niet van, hoe kan je nou als founder zeggen dat je minder voor je eigen tent gaat werken? Dat kan toch eigenlijk niet? Als jij founder bent, dan ben je daar 7 dagen bij bezig en knallen. Ik begrijp dat niet helemaal. Ja. Is dat van deze generatie?
Nou nee, want ik deze werk voor mijn gevoel 8-9 dagen in de week. Alleen ik krijg betaald voor 5 dagen. Dus dat is eigenlijk meer wat
we gezegd hebben. Ja, maar dat is ondernemen. Je bent ondernemer of je zit in loondienst. Nee, je bent niet in loondienst meer, dat kan niet.
Nee, dus precies. Dus dat hebben we nu gezegd. Dus we hebben gezegd dat van de 4 founders er 2 in ieder geval minder dagen betaald krijgen. Maar net zoveel blijven
werken. Ik vind helemaal niks.
Blijven werken inderdaad.
Sorry.
Nee, dat kan.
Kut.
Ja.
Nou, is wel duidelijk hoor.
Dat kan.
Ja. Ze veel te veel mensen, te weinig omzet.
Ik vind het wel jammer, ik vind het zo'n leuk product.
Ja, nou, dan vreet je toch lekker die 10 ijsjes lekker op nu.
Ja, dat ga ik ook doen.
Maar er zit 1,5 miljoen in. De omzet gaat ook niet echt lekker.
Om heel eerlijk te zijn, Roderick, als
ik mag kijken. Maar,
ja, nee, je mag wel, zeg.
Meneer Perron, bent u uitgesproken? Ik ben uitgesproken, dus okay. U mag praten.
Okay. Nee, als je kijkt naar de waardering. Jullie willen 4 miljoen euro waardering krijgen, toch?
Ja.
Dus dat is eigenlijk iets meer dan de voorkasten, 2 keer de voorkast omzet.
Ja.
Nou, wij hebben heel veel overnames hebben bekeken en ook gedaan hè, met mama's maaltijden.
Ja.
En 2 keer omzet, als je nog geen winst maakt, dat is echt gewoon dat is vrij hoog.
Dat is misschien aan de hoge kant, maar wij hebben het ook niet zelf gedaan. Dus we hebben een onafhankelijke partij eigenlijk naar ons laten kijken. Want ja, wij kunnen als WC-eend wel
zeggen
als WC-eend. Maar we hebben een onafhankelijke partij ingehuurd die eigenlijk op drie manieren ernaar gekeken. Omdat wij hier ook mee struggelden. Van ja, hoe waardeer je nou een bedrijf die wel omzet heeft, nog verlieslatend is, potentieel
heb
toekomst.
Heb jij met Serdar gesproken?
We hebben met Zedder gesproken.
Vond hij het interessant?
Die anderhalf miljoen?
Ja. Vooral ook om samen te werken. Omdat we samen in dat diepvriesgat echt een vuist kunnen maken. Maar, en iets anders
maar
kunnen
doen. Maar dan kun je toch...
Die anderhalf miljoen is op. Die Klaas erin heeft gestopt.
Huh?
Heb jij Klaas heeft anderhalf miljoen gestopt.
Die wij gaan samenwerken.
Een huiskuipje.
Oh, jij gaat samenwerken?
Ja, dat zegt hij net.
Ja.
Oké.
Maar ik denk dat je alleen maar kans maakt als je je waardering wat laat zakken.
Ja, dat kan. Alleen we gaan de waardering niet laten zakken. Eén, omdat we dan te veel van het bedrijf moeten weggeven en te weinig invloed op zelf hebben.
Dat begrijp ik wel. Kijk, je hebt 1,1 nodig en je wil 30% van je aandelen kwijt. Ja. Dus is de waardering dit. Hè? Zo heb jij gerekend. Maar wij rekenen andersom. We zijn gewoon die tent is eigenlijk naar maximaal de huidige omzet waard. Dus eigenlijk een miljoen, punt. Het is één keer... Eén keer dit jaar eigenlijk. Die tent is 2 miljoen waard in onze ogen. Dan begrijp ik ook wel dat je 1,1 nodig hebt. Dat je meer dan 50% kwijt bent. Dus dat begrijp ik allemaal wel. Ja. Maar dan kan je ook iets bedenken van joh, we doen een gedeelte equity. Dus we gaan naar 35% van de aandelen voor 7, 8 ton. Ja. En die 3 ton die lenen we erbij.
Ja, maar dat wil Roderick niet doen. Ze hebben nu een adviseur. Ze zitten midden in het proces. Weet je, dus... Toch, je wil de
eens. En daarom hebben we ook iemand anders ingehuurd om daarnaar te kijken.
Zou niet veel betalen
op drie manieren. Dus een DCF-model, dat is heel erg in de toekomst. Nou, dat vind ik altijd
DCF
lastig.
DCF moet je even uitleggen. Discount cashflow.
Ja, dus gooi je er een kwartje in, dan krijg je een euro uit. Gooi je er 50 cent in, dan krijg je er 3 euro uit. Dus dat vind ik altijd een heel moeilijk model om naar te kijken. Maar het geeft wel zeg maar een richting aan waar je potentieel naartoe zou kunnen groeien. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook in onze forecast. Nou ja, volgend jaar willen we naar 3 miljoen doorgroeien. Het jaar daarna naar 5 miljoen. Dat is alleen nog maar binnen Nederland. En daar hebben we voor volgend jaar hebben we in principe eigenlijk al binnen met de horecagroei die je elk jaar maakt. En we hebben een toezegging van Jumbo dat we volgend jaar daar gaan starten met 2 smaken. We zijn met Spar in onderhandeling om daar te gaan starten. En we zijn nog met 4 andere retailers.
Volgend jaar wilde je verdubbeling in omzet of niet?
Ja, ongeveer. Dus net geen verdubbeling van ongeveer 1,9 miljoen naar 3 miljoen willen we door gaan groeien. En het jaar daarna naar 5 miljoen. En dan de stap eigenlijk maken naar België, Duitsland en Europa gaan veropen. Vanuit is ook een gezonde basis.
Is er concurrentie?
In het ijs wat wij nu hebben, niet. Nee. Dus op deze manier...
Het is een cashew roomachtig ijsje.
Nee, niet in de vorm die wij nu hebben. Naar deze manier wel. Dus de molded manier heet dat. Dus dat is echt een andere manier van ijs produceren. Dus je hebt eigenlijk excusie-ijs. Dat zijn eigenlijk de traditionele ijsjes die we allemaal kennen. Dat is eigenlijk geperst ijs. Dat wordt gesneden in plakken. Daar wordt een stokje in gedaan en gedoopt in chocola.
Een raketje.
Dat is weer waterijs. Dus dat is weer een andere vorm.
Raketje kost hoeveel?
7 cent.
7 cent.
7 cent.
We hebben ons huiswerk wel gedaan hoor. Ja. Raketje kost 7 cent en dit kostte 30, 40 cent.
34.
Ja. 34 echt, zoveel?
Ongeveer.
Ja. Kijk, als ik het even mag zeggen. Ik vind het een fantastisch product. Ik had echt gehoopt dat... maar ik vind... Ja, nee, ik heb het niet over hopen. Ik had bedacht... Dat dit, ik vind de waardering te hoog, punt.
Ja, dat kan.
En alle gekkigheid op een stokje, letterlijk. Stokje. Het is gewoon die waardering is gewoon te hoog. Ja. En daar gaat het op mis. Want dat is het enige waar het voor mij op misgaat.
Ja.
Het
ja,
enige.
Ja.
Dus sorry, ik doe niet
meer. En ik had veel meer handel gewild. Ik vind dit nog te prematuur. Ik vind ook in 3 jaar, maar die omzet moet veel groter. Die kan veel groter. Wat wil jij zeggen? Jij bent de laatste die iets mag zeggen.
Ja,
jij hebt het meeste verstand van ons allemaal.
Ja, ik heb het meeste verstand van. Maar kennelijk praat Mama's Maaltijden, waar ik in investeer, praat al met me.
Met een overname.
Laten
dan.
We dat dan zo houden.
Nee, samenwerken.
Nou, met samenwerken. Nee, samenwerken. Ja,
dus we willen heel erg kijken naar...
Maar daar gaat het helemaal
niet om. Ik ben net zoals een eend. Weet je,
jij doet al als je kop wegduikt.
Maar investeer je. Want dat moet je wel even zeggen.
Nee.
Nee. En waarom niet?
Om heel eerlijk te zijn, wat ik in het begin tegen Roderick zei, ik vind het ijsje vind ik goed. Ik vind de impactgedrag vind ik ook heel goed. Wij zitten ook in een merk dat heet Food. Ik weet niet of je dat kent.
Ja.
Hebben we ook overgenomen. Ja. Gaat heel moeizaam, eigenlijk moet je zeggen.
Ja, ze verkopen onze cups.
Ze verkopen hun cups. Maar ja, in ieder geval, als wij één keer...
Waarom niet?
Wij maken 24 miljoen euro omzet en ongeveer 2,2 miljoen euro winst. Dus dat is ongeveer een 9,5%.
Hebben we daar of winst?
Nee, echt winst.
Maar waarom doe je het niet?
Huh?
Omdat ik de waardering te hoog vind.
Waardering te hoog. Ook. Ja. Ja.
Dus, ik bedoel, als ik 1 keer de omzet krijg voor mams maaltijden, dat is, dan is eigenlijk, dan is eigenlijk 10 keer je EBITDA. Dan maak ik hier een koprol.
Dat lijkt me nou wel eens leuk.
Ja, ja, ik doe een non-binding offer van 24. Even die koprol. We gaan dat niet doen, vriend.
Nee, maar ja, jammer.
Dat vind ik een mooi verhaal.
Dank je wel. Dit gaat je zeker helpen in je branding.
Zeker.
De buurvrouw, de auto van je buurvrouw is goed verdiend.
Top.
Ja. Pieter, heb jij benzinegeld? Even 20 euro benzinegeld.
Ja, maar het enige, en ik hoop dat, want ik vind het wel lekker en ik vind de gedachte goed.
Ja.
En ik vind jou een leuke vent.
Dus,
ik hoop dat wij ook met Serdar gewoon zaak genoemd met mannen maaltijden.
Ja, oké.
Lijkt me goed.
Nee, maar je bent aardig gekozen.
Ja. Nee, ja, nee, dankjewel. Ik denk dat ik heel goed mijn verhaal heb kunnen vertellen. En ja, hetgeen waar ik natuurlijk het meest blij van word, is dat de smaken in ieder geval positief werd beoordeeld. Ja, het is jammer dat ze niet durven te investeren in Goodoo. En ja. Komt door de waardering. Maar ja, ik ga ze laten zien dat...
Je hebt gewoon een te hoge waardering, vriend.
Ja, maar ik ga jou laten zien dat die over 2-3 jaar dat jij ervan baalt. En ik heb de podcast van
Valentin ik hoop het, ja.
Gehoord van Holies. En daar gaven jullie ook aan van hadden we maar. Dus ik ga jullie laten zien dat jullie een hadden maar.
Ik hoop het echt. Ik hoop het echt.